Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar Matthäus hoofdstuk 28, het 9e vers. Matthäus 28, vers 9. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Tot zover. Zijn wij hierboven wat we hebben horen lezen uit Psalm 36. In uw licht zien wij het licht. Wij hebben gehoord dat de Heere God de schepper is van het licht op de eerste dag. En dat hij zich ten slotte heeft geopenbaard in Jezus Christus, het waarachtige licht, komende in de wereld. En wij letten nu een ogenblik, hoe krijgen wij toch oog voor het licht? Hoe zien wij het licht? Want dat is voor onze ogen verborgen. Wij zien het niet. En daarin merken wij ook dat de goede herder zijn schapen zelf heeft gezocht. Soms zich verbergen, hun ogen houdende, dat ze hem niet kenden. Op andere momenten zo direct herkenbaar, zodat ze terstond vaststelden: het is de Heer. Wij hebben alles te danken aan hem, die zijn licht doet scheiden in de duisternis. Wij hebben vanmorgen al horen voorlezen, hoewel ik er niet veel van gezegd heb, van vrouwen. Worden door meerdere evangelisten genoemd. Vrouwen die op weg zijn gegaan naar het graf. En die de eerste zijn geweest. Het dunkt mij dat dat een bijzonder troost is voor de vrouwen. Die leven in de kerk van Christus hier op aarde. Die leven onder de beademing van het woord van God. Dat zij inzonderheid zo mogen delen vaak in de bemoeienis van de herder. En dat hij zijn gunst en genade juist zo grotelijks heeft bekendgemaakt aan de vrouw. Die als eerste genomen heeft van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar ook als eerste mag eten van de boom des levens. En eeuwig leven ontvangen in de Heer Jezus Christus. Daarmee is niet gezegd dat man en vrouw samen geen zondaar en zondares zouden zijn, maar wel dat de Heere zijn genade en barmhartigheid allereerst openbaart aan het verlorene, het zwakke, het weggedrevene. En ook als het gaat om het leven, om de beoefening van het geloof, wat zien wij dan? Vaak de vrouwen voorop gaan. En dat zij naar hun geaardheid een woord mogen spreken te rechte tijd, en ook in hun handel, in hun wandel, soms zo sterk vertonen de vrucht van de Heilige Geest. Welk is liefde, barmhartigheid, langmoedigheid, lijdzaamheid. Zie dan de genade van de Heer Jezus Christus, dat Hij zijn handen zo heeft uitgestrekt naar de vrouw. Deze vrouwen, die zijn met sombere gedachten op weg gegaan naar het graf. Want hun meester is dood. Daarbij, onderweg hebben ze opeens bedacht wat ze vrijdagavond al gezien hebben, die zware stenen. Die Nicodemus en Jozef van Arimathea voor de mond van het graf hebben gewenteld. Hoe zullen zij die steen wegkrijgen? Hoe zullen zij een blik in het graf kunnen slaan? Hoe zullen zij de dode meester verzorgen? En toen hebben zij, toen ze opzagen, opeens gemerkt, de steen is van het graf afgewenteld. Wat zij niet konden, is al gebeurd. Ach, wat is dat een diepe onderwijzing. Je zou zeggen, als Petrus en Johannes en Jacobus er nou geweest waren, die hadden het wel gekund, die hadden daar geen problemen over gehad. Maar die zouden in principe ook een probleem hebben gehad. Want, nou kun je die steen wel met mankracht van het graf afwenden, maar dan, wie zal de geliefde dode het leven geven? Wie zal hem uit het graf weer opvoeren? En dan baten ook geen mannenkrachten. Want ze hebben geen geweer in deze strijd. Zo blijft dan deze zware druk op de zielen van mannen en van vrouwen. Wie zal uit de dood herleven doen? En wat man leeft er die de dood niet zien zal? En wie redt zijn ziel van het graf? Ook al is er dan in hun weten een kennis aan de zalige opstanding, heden, wie zal heden het leven geven? Paulus heeft het goed gezien als die zegt, als Christus niet opgestaan is, staan wij ook niet op. Dan is alles te vergeefs. Dan is het geloof ijdel. Inmiddels is het al gebeurd zonder ons, buiten ons. De vijanden, ze zijn verslagen. Zij die de wacht houden zijn achterovergevallen van schrik en op de vlucht gegaan. De steen is weg, de Heere Jezus is niet meer in het graf. Alles naar een goede orde, de doeken, de hoofddoek, keurig opgerold, ligt het op zijn plaats. niet langer bestemd is om te gebruiken. En als die vrouwen daar dan gekomen zijn, en ze kijken zo eens rond, Maria Magdalena is al weggegaan, dan is daar opeens die engel, of engelen eigenlijk. En die ene engel die zegt, wat zoeken jullie? Ik weet het, jullie zoeken Jezus van Nazareth. Maar hij is hier niet. Hij is opgestaan van de doden. Wees maar niet bang. Hij gaat u voor naar Galilea. Gaat het maar vertellen aan de broeders, aan de discipelen. Ach, wat moet dat een diep ingrijpende gebeurtenis zijn geweest, die ze niet kunnen bevatten. Sommige dingen kun je niet bevatten. Die gaan pas langzaam tot je doordringen. Langzaam gaat het voor je daar. Ze raken in ontroering. In tegenstelling tot de wachters. Die horen bij de nacht. Die horen bij de woestheid. En de leegte. En het donkere water dat de aarde bedekt. Hun werken kunnen het licht niet verdragen. Als het licht op hun gezichten valt, deinzen ze achteruit, omdat hun werken boos zijn. Zij willen het licht begraven en begraven houden. Zij willen dat de steen erop blijft, ook al zijn het maar huurlingen. De gedachte die erachter zit, is deze. Hij moet hier blijven, in de dood. Dan is er alle reden om te schrikken. Dan is er alle reden om achteruit te vallen, weg te deinzen voor die hemelse boodschappers, voor dat licht van de dag. Dan is er alle reden om op de vlucht te slaan. Ja, dan wordt vervuld wat we in Psalm 68 lezen en Psalm 36 van de werkers van het kwaad, die beginnen te wankelen naar een jammerstaat waarin zij hulpeloos sterven. Want die de zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. In eeuwigheid zal hij het licht niet zien. Nu de vrouw, vrees niet. Jullie zoeken Jezus. Jullie verlangen naar gerechtigheid. Naar het licht van het vriendelijk aangezicht. Jullie hoop is gericht op hem, die van de Vader gezonden is in deze wereld. God weet ervan. Bij alle misverstand, bij alle twijfel, bij alles wat zondig en verkeerd is, is die mens toch wel gelukkig. Die door de genade van Christus aan hem verbonden is. Die zijn redding, zijn heil
zijn zaligheid zoekt buiten zichzelf in hem. Hoeveel beter dan het graf te bewaken. Hoeveel beter dan Jezus dood te zwijgen en dood te verklaren. Hoeveel beter de tranen van verdriet, omdat zij de schriften niet verstonden. Dan de huiveringwekkende nachtkou van die mannen die Jezus in het graf willen bewaren. Ja, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn zwart en rouw. Wacht op de Heer. Hij is dood, zegt de Satan. Hij is dood, hij blijft dood, zegt de Satan. De Meester heeft gezegd, ik kom terug, ik sta op. Ik neem het leven weer aan. Maar die Satan die praat zo hard. Zo alles overstemmend. Of hij praat zo wijs. In het stille graf. Zingt toch niemands Heere lof. Het is toch voorbij. Het is toch kennelijk dat hij geen, dat hij niet de beloofde koning is, die tot in eeuwigheid zal regeren. En het hart, dat wankelt en raakt verslaafd. Waar is mijn hoop en mijn moed gebleven? Die worsteling. Van de macht van de nacht en van het licht dat van zijn aangezicht straalt, licht van zijn woord ook, een lamp voor de voet en een licht aan het pad. En om dan opeens te horen: wees maar niet bang. Jullie hoeven niet te vrezen. Alle die Jezus Christus verachten, die vrezen terecht. Zijn vijanden zullen vergaan. Maar al, hoe ongelukkig ook in zichzelf, hoe vol van woelingen, van ongeloof, twijfel, duisternis. Zij zullen hem zien. Hun ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Hij heeft het beloofd, hij heeft het gezegd. O, wat een belofte. Zo groot en dierbaar voor arme schepselen. Voor vrouwen die in die zin onvruchtbaar zijn, dat ze het echte leven niet kunnen voortbrengen. Wat een troost. Een troost dat ze nu de boodschap mogen horen. Hij is opgestaan. Hij is niet meer in het graf. Er is een nieuwe dag begonnen. Een nieuwe scheppingsdag. Het begint al te luiden. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. welke tranen er ook nog worden vergoten. Welke afwijkingen ook in ons leven nog zullen zijn. Hij houdt getrouw zijn woord. Ik maak alle dingen nieuw. Daarom zegt hij: troost, troost mijn volk. Roep ze toe dat de strijd vervuld is, dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand des Heren voor al haar ongerechtigheden. Daarom zegt het woord: gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, ik zal u op saffieren grondvesten en uw glasvenster zal ik kristallijn maken. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan. En gij, die daarin stemt, o God, verdrijf de nacht uit mijn gezicht. Ge zult het ervaren. Hij die trouw is, zal uw voet voeren uit alle boze netten. De Heere, die groot is in ontferming en liefde. Er zijn geen mannen om te preken. Ze kunnen niet preken. Ze hebben geen stof om te preken. Ze zouden hooguit kunnen zeggen: wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar benevens dit alles is het heden reeds de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. En het is nog nacht. Maar de Heere stuurt zijn boodschapper. En die komt het vertellen. Hij is opgestaan. En er is een vermaning, een stille vermaning bij. Gelijk hij gezegd heeft. Hij heeft gezegd. Hij heeft niet alleen gezegd dat hij moest overgeleverd worden en gedood. Maar hij heeft ook gezegd: en ten derde dagen weer opstaan. Maar dat kan zo lang duren in onze waarneming. Dat kan alles zo troosteloos zijn. En wie zou die soldaten de baas kunnen? Die grote soldaten. Wie zal de zegels waar het graf mee verzegeld is breken? Maar hij heeft het gezegd. Hij heeft het gezegd. O, wat een genade als onze ogen gericht worden. Hij heeft het gezegd. Om eens werkzaam te mogen zijn. Hier bij ogenblikken. Met dat eeuwig blijvende woord. Ja, dat dat woord als het ware werkzaam in ons is. Om te pleiten niet om iets dat bij ons is. Maar u hebt het gezegd, Heer. Uw woord is toch de waarheid. Ach, verlaat ons niet. Laat de glans van uw licht Efraïm in de ogen stralen. En ons alle tezamen verblijden door het licht van uw vriendelijk aangezicht. Kijk eens, het graf is leeg. Daar kijk eens, inderdaad. Het graf in de rotssteen is leeg. Er is niets meer te zien.
gratis leeft.
De dag is gekomen. Het graf is ook helemaal licht van hemelglans vanwege de engelen die er zijn. Maar ook vanwege het daglicht, nu de zon opgaat, schijnt de zon pal in het graf. Zodat dat sombere, donkere graf tot in alle hoeken wordt verlicht. Een prediking. Jezus leeft. Hij is hier niet. Hij is hier wel geweest. Gelukkig dat hij er geweest is. Want nu behoeven wij niet zo troosteloos te zijn bij het graf van de geliefde doden. Nu hoeven wij niet dat graf als het ware te verstoppen en te onttrekken aan onze blik als wij rondom de groeven staan. Nu mogen wij in rust, hoe verdrietig ook, de kist zien daar. En tegelijkertijd weten, het graf is leeg. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Wij mogen van het graf de ogen opslaan en zeggen tot God, uw doden zullen leven, ook dit dood lichaam. Waak op en juich die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden en het land zal zijn overledene uitwerpen. Gij zult, gij allen die gelooft in zijn naam, hoe ook aangevochten en aangevallen, gij zult uw geliefde wederzien, zonder gebrek, zonder ziekte, zonder zonde. O, wat zal dat rijk zijn, waar wij nu de tand van de dood hebben zien knagen. Daar nu de geliefde soms onherkenbaar zijn. Zodat wij zeggen, is dat mijn man, mijn vrouw, mijn kind? Nee. Rijke troost. Hij heeft het gezegd. Misschien is het wel zo dat juist op dit moment, geliefde gemeente, honderden gedachten op u afkomen. Gedachten van onmogelijkheid. Gedachten van, ja, zou dat echt gebeuren? Zou dat tot stof vergane lichaam? Zou die ziel die daar zo uitgeblazen is, die adem des geestes in de ruimte, waar we geen engelen zagen om ze op te vangen, waar we geen open poort zagen in onze ogen, zou toch, als het over deze dingen gaat, ik weet het uit de praktijk van het leven, stormt de Satan ons alles in. En lacht hij zijn spotlach En hij zegt, dat dachten ze 100 jaar geleden ook al, en er is niks van gekomen. En 300 jaar, en 1000 jaar, niks van gekomen. Dood is dood, en kwijt is kwijt. En stof is stof. Luister eens, geliefde. Indien wij alleen in dit leven op Christus waren hopende, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgestaan. Ik geef u de raad om tegen alle storm in te roepen. Christus is opgestaan. De Heere is opgestaan. En soms helpt het in de dadelijkheid dat de storm zwijgt. Dat Jezus de golven bestraft waarin wij dreigen te vergaan. En dat het zuizen van een zachte stilte ons uitdeelt boven de dood en boven het graf en boven alle twijfeling. Hoe komt dat? Omdat hij leeft. Omdat hij de levende Heere is. En nu mogen wij ook weten, hij is hier niet. En de doden die in de Heere sterven, ja, hun stof rust in de aarde. Maar zij zingen God de lof. En zij zullen weer verenigd worden in het lichaam, met het lichaam. En aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt worden. En er zal geen gedachtenis meer zijn van de voorgaande dingen. Van het kwaad dat wij bedreven. Van de euveldaad die uit gunst werden vergeven. Er zal geen gedachtenis meer zijn en in ons opkomen van ongeloof. Het zij u tot troost. Hij is hier niet. Zie de plaats waar hij gelegen heeft. Hij is opgestaan. Wij kunnen het niet. De vrouwen kunnen het niet. De steen is te zwaar. De mannen kunnen het niet. De dood is te streng en te hard. Daar vertillen we ons aan. Maar hij kan het wel. Eens als de bazuinen klinken, dan zullen de doden opgewekt worden. Dan zal gelden voor al Gods kinderen. Ze zijn hier niet. Nee, het graf staat al in brand. Het vergaat, want op de nieuwe aarde zal geen graf, geen kerkhof meer bestaan. Ga gauw naar de discipel. Vertel dat hij is opgestaan van de dood. Dat u voorgaat naar Galilea. Zo'n 500 broeders zijn er naar Galilea gegaan, waar ze de Heere gezien hebben en hebben aangebeden op de berg. Paulus zegt het in 1 Korinthe 15, 500 op eenmaal. Ziet, ik heb het u gezegd. En dan gaan ze. Dan gaan ze. Gehoorzaam. Mededeelzaam. Ze gaan met grote haast
Zoals de herders met haast gingen naar Bethlehem, zo gaan zij met haast naar Jeruzalem. Om het manvolk op te beuren. Om het achtergebleven manvolk moed in te spreken. De boodschap door te geven. Hij leeft. Er staat vrees en grote blijdschap. Dat kun je niet verstandelijk uitleggen. Voor ons lijkt het zo, het een sluit toch het ander uit. Je kunt toch niet vrezen en tegelijk blij zijn. En omgekeerd, dat kan toch niet? Je bent toch of het een of het ander. Ja, en toch is het zojuist getekend. Hemelse heerlijkheid doet getuigen, hoe groot, hoe vreselijk zij galon. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Vrede veroorzaakt door het onbegrijpelijke, door het onbevattelijke, wat in hun hart niet is opgeklommen, wat God gedaan heeft. Er is ook nog zoveel te leren. En tegelijkertijd blijdschap. Ja, het is een beetje een heel raar beeld, maar als iemand nou straatarm zou zijn, dan zou de 100.000 winnen, bijvoorbeeld. Hè? Heel puur menselijk, hoor. Dat zou die blij zijn, maar tegelijkertijd zou die zich toch nog een beetje zorgen maken. Je hebt ze nog niet in je zak. Ze staan nog niet op je nummer, geschreven op je giro. Zou toch wel, ja, het is waar, het klopt, het is... Dat zwarte wit, maar grijp. Daar zie je in gewone, ijdele dingen, profane dingen, zie je iets van die twee kanten. Blijdschap, jongen, nou kan ik me schoon betalen, of nou kan ik dit of dat doen, en tegelijkertijd, ja. Maar ik moet toch eerst zien, ik zou toch eerst wel op mijn giro rekening willen hebben. Nou ja, zo lag het niet bij die vrouwen direct, maar toch zit er iets in van die vrezen en die blijdschap. Blijdschap vanwege het woord dat gesproken is. Vrezen vanwege de hemelse glans en de luister en tegelijkertijd zou ook wel een beetje meegedaan hebben. Waar is die nou? Waar zou die dan zijn? Dat heeft de engel er niet bij gezet. Hij heeft nou gesproken van Galilea. Maar waar zou die nu zijn? Op dit ogenblik. Hoe zou die eruit zien? Hoe zou het met hem zijn? Daar gaan we. Gehoorzaam om het te boodschappen aan de discipelen. Dat is een goede gedachte. Om elkaar mee te mogen delen. Want we zijn erg egoïstisch van onszelf. In alle dingen kun je dat merken in de hele wereld en in de kerk. In de kerk ook. Daarom zijn die psalmen zo schoon. Waarin sprake is van het volk. Kom, laat ons samen Israël zeer. De rots tegen van ons heil. Met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Dan kom je zo vaak tegen. Om samen, om elkaar ook goede boodschap te mogen brengen. Doorgaans zijn we betamelijk gauw bij om de kwaaie boodschap iets door te geven. Ik voel me zo ongelukkig. Ik ben zo ellendig. Ik dit, ik dat.
kan op zijn tijd wel leiden hoor, daar gaat het niet om. Maar wat is het spaarzamelijk als het goede bod gaat? Ik hoor iemand zeggen, ja, maar dan kom je ook van een koude kermis thuis. Inderdaad. Wij lezen bij de evangelisten dat het manvolk dat zegt. Sommige vrouwen hebben ons ontroerd. Die vertellen verhaaltjes, dit en dat maar. Beetje overspannen. Hebben die zijn zaak niet? Ja, dat valt tegen. Ik kan me indenken dat je zegt, ik vertel jullie nooit meer wat. Nooit meer. Als jullie zo. Ik kan me indenken dat de mensen zich schuld krijgen. Maar het neemt niet weg. De engel heeft het gezegd. Ga naar de broeders en vertel het ze. Dat hij opgestaan is van de doden. Nou, daar gaan ze. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen. In uw licht zie wij het licht. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij van onszelf het licht niet zien en niet hebben. Dat is toch bedroevend? Ja, dat is zeker bedroevend. Zo zijn wij nou. Uiteindelijk zitten we hier in de kerk ook niet als zulke lichtdragers, maar wij vragen, zijn uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dus wij vieren geen Pascha of paasfeest, omdat wij zo rijk zijn in onszelf, maar omdat we zo arm zijn. We zijn er wel. Want de Heere heeft gezegd, sta dan, lenden om God, de staf in je hand, schoenen aan de voeten. Het is donker, zegt de Heer. Ik weet wel dat het donker is. Het is woest en leeg in Egypte, want er is een groot geschreeuw in de donkere nacht vanwege de dood van de eerstgeborenen. Maar ik zeg u, lendenen om God, schoenen aan de voeten. Lendenen om God, kinderen, dat betekent, ze hadden van die lange kleren en daar kon je niet zo makkelijk mee lopen. Net als een bruid in een trouwjurk die soms lang is, dan moeten de kinderen de sleep een beetje ophouden, anders valt de bruid. Nou, zo hadden de mensen toen allemaal nogal lange kleren aan, daar konden ze over vallen. Maar dan moesten ze dan optrekken een stukje en een riem erom, dat ze makkelijk konden lopen. Dat betekent ellende om God. Sandalen aan de voeten, klaar voor het vertrek. De wolkkolom komt wel en de vuurkolom komt ook wel in de donkere nacht. En het licht zal wel schijnen, al gaat het dwars door de woestijn heen. Door het water en door het vuur, hij blijft getrouwd. Hij denkt aan zijn verbond. Daar gaan ze. De lenden om God. De voeten geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie. Om de goede boodschap door te brengen. Door te geven. Ziet. De Israëlieten hadden geen licht. Die stonden daar in Egypte, in dat spaarzamelijk verlichte hutje of huisje met het olijfolielampje of weet ik wat ze hadden te wachten. Ziet, in uw licht zien wij het licht. Wij hebben licht nodig om het licht te zien. Wij hebben licht nodig van de geest, maar ook kun je zeggen het licht van Jezus Christus om hem te zien. Anders zien we hem niet. Veel mensen denken dat het anders is. Dat Jezus gewoon in het rijtje past van de mensen die je dagelijks tegenkomt. Dat je gewoon Jezus, oh natuurlijk, ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Maar ze zien niet het licht. Hoe weet je dat? Ze zijn nooit echt blij. Jezus, dat zijn letters die ze in hun geheugen hebben. Maar zij missen de innerlijke blijdschap. Missen. Daarom ziet in uw licht, zien wij het licht. Dat geldt voor ons allemaal. Het geldt niet alleen voor mensen die er maar oppervlakkig over praten, maar ook mensen die er wat dieper over praten of denken. Allemaal. Blind, blind en doof, dat zijn. Ziet, daar komt het licht. Dat reddend verschenen is, het licht. Ziet staat er zo heel gewoon. Jezus is haar ontmoet. Weet je wat zo eigenaardig is? Deze woorden die staan er zo gewoon, zoals je, nou ja, zoals het vroeger was, toen Jezus nog leefde, op aarde. En dat ze hem tegenkwamen. In Cana of in Capernaum. Dat ze hem ontmoeten. Op de derde dag was het wonder van de bruiloft in Cana. Ziet, Jezus is haar ontmoet. Het lijkt wel toevallig. Het lijkt wel of de Heere gewoon een eindje ging lopen en die vrouwen naar Jeruzalem gingen met een hart vol gedachten en zo bezig. Is er dan iets veranderd? Hij is toch de held, de overwinnaar. Tegen Maria Magdalene heeft hij zojuist gezegd. Nee, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Hoe komt het dat het hier dan anders is? Dat de Heere zegt, wees gegroet. Dat was een heel gewone groet. In Griekenland, in die tijd onder de Grieks sprekende, heel gewoon, heel bekend. Betekent zoiets als, het ga je goed, verheug u, wees verblijd. Adieu, met God. Zo Laat me dat lezen. Allemaal. En dat heeft Jezus ook misschien wel 100 keer gezegd in zijn leven. Gegroet. Verheug u. Zo gewoon. Hoe komt dat toch? Dat bij Maria dat de Heer kennelijk zo'n afstand bewaart. En bij deze vrouw, trouwens, je komt het meer tegen bij de Emmausgangers ook. Ze wandelen, ze praten druk, hun harten worden brandende. Waarom is dat? Dat is om ze te laten merken, ik ben zelf. Ik ben het zelf, die Jezus, die tot u sprak, vrouw, je zonden zijn vergeven. Zoon, weet wel gemoed, je zonden zijn vergeven. Kinderen, kom eens in mijn armen, ik wil jullie zegenen. Hij is wel verhoogd en verheerlijkt. Maar hij wil zijn kinderen, in de eerste plaats deze vrouwen, wil hij van tevoren alle schrik uit het hart wegnemen. Hij wil ze doordringen, diezelfde Jezus die gekruisigd is, die bespot is en beschimpt, die in het graf geleefd is, die wil jullie ontmoeten. Al is het niet meer als de lijdende, de verheerlijkte, maar ik ben dezelfde. De in het vlees gekomene om uwentwil, die op uwentwil arm geworden is. Ik ben. Dat is wat. Als de ene mens een paar centen meer heeft dan de ander, dan kijkt hij de ander soms niet meer aan. Als iets wordt tot niets, of als niets wordt tot iets, kent iets zichzelf niet. Heb je het al eens gemerkt in het leven? Die arrogantie, die hoogmoed. Nou je wat op de maatschappelijke ladder geklommen bent, wat makkelijker over je geld kunt beschikken, wat makkelijker doen waar je zin in hebt, die afstand. Die haast onmerkbaar groeit. Die soms kan blijken uit een blik van de ogen, uit een opmerking of wat dan ook, dat jij nou zo hoog bent geworden. Jezus is waarlijk rijk. Hij is de hoogste. Hij is die vorst. Zo groot in macht. Het hoofd van het hemelslegermacht. Hij is niets geworden. Hij wilde worden tot allerafschrapsel. Maar nou is hij zo hoog. En hij zegt gewoon gedaan. Hij zegt tegen die arme mensen. Of arm. Ze hebben hem van hun goederen gediend. Toen hij in de staat van zijn vernedering was. Die vrouwen uit Galilea hebben heel wat keertjes voor een broodje gezorgd. En voor wat drinken. Maar nu is hij zo hoog en verheven boven hem. En hij zegt, wees gegroet. Verheug u. Oh, wat Wat een blijdschap, wat een iets wat door onze menselijke hersenen en bevattingsvermogen niet te bevatten is. Hem te mogen zien, die ze lief hadden. Op wiens woord ze hebben gehoopt. En nou opeens die ingezonken en ingedrukte hoop en verwachting, die stralen aan. Toch maar, Jezus, toch leven. Wees gegroet. Zo komt deze rijke erfgenaam van alle dingen, die de hemel en aarde tot zijn bezitting heeft. Hij komt niet tot deze vrouwen als rechter. Hoewel hij ook een getrouw vermaner is. Dat is hij ook. Maar hij komt niet als rechter. Hij komt niet om iets boven ze te gaan staan en ze weg te doen en zeggen, hoor, alles is nu zo, dat je begrijpt dat ik met jullie niet meer zo praten kan. Wat moeten de engelen daar wel van denken, die mijn gedienstige knechten zijn? Nee, dat doet hij niet. Hij staat zo bij en hij zegt, verheug u. Maar wat betekent dat? Betekent, lieve vrienden en vriendinnen, dat Jezus zegt tot zulke vrouwen, grimmigheid is bij mij niet. Betekent dat hij zegt, bergen zijn geweken, heuvelen zijn gevallen, maar het verbond mijn vrede is niet gevallen, zegt de Heere, u ontfermt. Weet je wat het betekent? Een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u. Wees verheugd. Jezus Christus heeft alle grimmigheid weggenomen voor zijn kinderen, voor zijn kerk. Wees gegroet. En dan, het lijkt wel of de vrede terugwijkt voor de dadelijke blijdschap. Ze komen. Als door een magneet aangetrokken. Ze knielen voor hem neer. In zijn licht zien ze zich. Ze grijpen hun voeten. Dat zult gij ook doen. Gij zult het ook doen als de laatste schemering is voorbij gegaan. Dan zult gij met één gebaar duidelijk uitkomen. Zulkeen is mijn liefde, ja, zulkeen is mijn vriend, o dochter van Jeruzalem. Als alle schaduwen wijken, hier al. Jezus wijst ze niet af. Dat wil zeggen, ze zien door zijn licht het licht op zulke rechte wijze. Ze bedoelen het niet vleeselijk. Zoals Maria Magdalena, die haar heren weer hier wilde houden, net als dat het vroeger geweest was, dat hij nooit meer weg zou gaan. Dat voelt Jezus en dan zegt hij, nee, zo niet, want ik vaar op. Maar bij deze vrouwen ligt het iets anders. Bij deze, die zou die hoge majesteit dan niet met eer bestrijden. U bent onze God van heil. Daarom mogen zij hem aanraken. In hun tastende handen zou het waar blijken te zijn. Hij is het, hij is geen geest. Hij is geen geestverschijning. Hij is de opgewekte, de levende Heer. Hij is bij ons gekomen en hij roept ons toe dat we ons verheugen zullen. En als we zijn voeten voelen, dan aanbidden ze hem. Dan geven ze hem de eer die God toekomt. Ze erkennen hem als de Christus, de Zoon van de levende God. In het licht dat hij verspreidt, komt een stukje hemel als het ware op aarde in hun harten. Terwijl de wachters het op een lopen hebben gezet naar Jeruzalem, zijn zij hier in zulke blijdschap dat ze naar binnen hem. Wat ze dan zeggen, dat weet je zelf niet. Dat zijn toch maar klanken. Klanken van blijdschap, van verwondering, van liefde. Waarbij alles is vergeten een ogenblik. Alles wat we op onze nek hebben. Alles wat in het verborgen in onze harten woont en broedt. Alles wat niet goed is. Alles waarvoor we ons hebben te schamen voor zijn aangezicht. Het wordt weggenomen, weggedrukt door de aanbidding. Mijn Heere en mijn God, u zal ik prijzen en verheerlijken. Wat groot. Hij is vandaag nog dezelfde. Vandaag nog. Oude of zwakke, vriend, broeder of zuster, wie ge ook zijt, hij is nog dezelfde. Hij is wel opgevangen. Maar hij kan in het evangelie zo dichtbij zijn. Door de kracht van zijn geest. Dat u als het ware zijn voeten omhelt. En dat u zegt, duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor dank en eer.